Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. U kan vandaag ook verder luisteren naar de 40-daagse vastenretraite gebracht door priester Karel Loots. En in de uitzending van vandaag heeft hij het over eucharistische wonderen.
Donderdag in de derde week van de 40-daagse vastentijd. Mensen kunnen kiezen voor iets of tegen iets. Ons heel leven bestaat uit het maken van keuzes. Als kind worden deze keuzes nog gemaakt of gestuurd door ouders of opvoeders. Als je ziek wordt, dan laat je je leiden door mensen die je kunnen helpen. Doktoren, specialisten, verpleegsters. Toch blijven het steeds onze keuzes. God heeft ons namelijk geschapen als vrije mensen. We kunnen echter wel beïnvloed worden, of wat moeilijker gezegd, geïnspireerd worden. Wat kunnen wij nu doen, zodat wij door Gods Heilige Geest geïnspireerd worden? Want God zelf heeft ons bij het doopsel en later bij het vormsel zijn Heilige Geest gegeven. Gods Geest wil ons inspireren, beïnvloeden tot het goede. Welnu, door de Heer te ontmoeten in de Heilige Communie stellen wij ons hart open voor de Heer. We kunnen het best naar de Heer gaan, aan wie wij ons leven te danken hebben. Trouwens, met God heeft iedereen te maken, of men nu wil of niet. God houdt ons in het bestaan. Als God er niet zou zijn, zou er niets zijn. Niet de ouders, niet de echtgenoot, niet de kinderen of kleinkinderen, niet de kennissen of vrienden. Van God krijgt iedere mens het leven. En het is omdat God er is, dat ook de andere mensen en dingen er zijn. Daarom zou de grondhouding van ieder mens moeten zijn de erkenning dat God er is en dat Hij op de eerste plaats komt. Jezus zelf heeft het ons voorgedaan. We kunnen een keuze maken voor God, voor Jezus Christus, die we ontmoeten in de Heilige Communie. Vandaag wil ik u graag spreken over eucharistische wonderen. Eucharistische wonderen bewijzen de aanwezigheid van Jezus in de Heilige Communie. Doorheen de hele kerkgeschiedenis zijn er meer dan 150 eucharistische wonderen gebeurd, in alle hoeken van de wereld. En er blijven nieuwe wonderen gebeuren tot op de dag van vandaag. Wonderen kunnen verschillend van aard zijn. Zo zijn er hosties die in vlees veranderen en of waar bloed uitkomt. Geconsacreerde hosties die niet vergaan, die zijn er ook. Er zijn ook hosties die onaangeroerd uit het vuur gehaald worden. Het oudst bekende wonder is dat van Lanciano in Italië. Dat gebeurde omstreeks het jaar 750. Het meest recent goedgekeurde wonder is dat van Legnica in Polen. Dat plaatsvond in 2013. Ook in België en Nederland vonden er in de loop van de eeuwen verschillende eucharistische wonderen plaats. Waaronder Herentals, Brussel, Gent, Bois-Seigneur-Isaac, Vivercel, Middelburg, Amsterdam en Boksmeer. Alle eucharistische wonderen die wetenschappelijk worden onderzocht, krijgen steeds dezelfde conclusie. Het vlees is weefsel van de hartspier van een man van ongeveer 30 jaar, in doodstrijd. Het bloed is menselijk, het heeft menselijk DNA en heeft bloedgroep AB. Het weefsel en het bloed van alle onderzochte mirakels is duidelijk afkomstig van één en dezelfde persoon. Bovendien is bloedgroep AB relatief zeldzaam, behalve bij mensen uit het Midden-Oosten en onder Joden. Voorbeelden van eucharistische wonderen die werden onderzocht zijn die van Lanciano in Italië, Tixtla in Mexico, Legnica in Polen, Buenos Aires in Argentinië. En het is opvallend dat de resultaten van het bloedonderzoek overeenkomen met die van het onderzoek van de lijkwade van Turijn. Ook daar vond men dat de aanwezige bloedsporen bloedgroep AB hadden. Dr. Castagnon is een wetenschapper die eigenlijk een overtuigde atheïst was, maar zich bekeerde tot het katholiek geloof toen hij een eucharistisch wonder onderzocht. Hij getuigde hoe de verbazingwekkende resultaten van het onderzoek van het wonder van Buenos Aires van de jaren 1990 hem met verstomming sloegen. Hij liet het staal onderzoeken in verschillende laboratoria, zonder te zeggen van waar het afkomstig was. Een van de onderzoekers vroeg hem: "Leg mij eens uit hoe jij het hart uit een dode persoon haalt en het levend tot mijn lab in New York brengt." Hij had de spiervezels namelijk nog zien bewegen. Dr. Castagnon vertelde hem toen: "Het is niet wat je denkt. Dit staal komt van een geconsacreerde hostie." De onderzoeker wist niet waar hij het over had en was met stomheid geslagen. Dr. Castagnon nam toen ook contact op met de onderzoekers van het eucharistisch wonder van Lanciano, dat een 1300 jaar eerder had plaatsgevonden. En die onderzoekers zeiden dat zijn resultaten overeenkwamen met die van hen. Het weefsel is afkomstig van dezelfde persoon. Het bloed en het DNA is namelijk hetzelfde. Beste luisteraar, de vraag is: waarom gebeuren deze eucharistische wonderen? God laat deze wonderen geschieden om de mensen te helpen te geloven in de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus Christus in de Heilige Communie. Een van de tekenen van een eucharistisch wonder is dat het geloof weer toeneemt en dat mensen weer meer eerbied hebben voor Jezus in dit sacrament. Vaak kwam er een hele bedevaart op gang en werden er plechtige processies gehouden. Zonder deze wonderen zou het geloof en de liefde voor de Eucharistie reeds lange tijd uitgedoofd zijn, want zij zijn het bewijs dat Christus letterlijk bedoelde wat hij heeft gezegd in het evangelie. "Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als men van dat brood eet, zal men leven in eeuwigheid. En het brood dat ik zal geven is mijn vlees voor het leven van deze wereld." Johannes 6, vers 50 tot 52. Echter, ondanks de talloze wonderen en wetenschappelijke bewijzen, geloven vele mensen nog steeds niet. Daarom is het belangrijk om deze wonderen, die vaak in de doofpot geraakt zijn, om die meer bekend te maken. Maar daarover spreek ik zo meteen meer. Thank you. Beste luisteraar, we gaan verder met eucharistische wonderen. De eucharistie, of de heilige mis, het is een offer. Het heilig misoffer is de liefde der liefdes. Kunt u dat bevatten? De heilige mis, het moment van de consecratie, is het heiligste moment. En dat is waar Jezus zich totaal geeft. En het is niets anders dan het uiterste liefdesbewijs van Jezus, de mens geworden Zoon van God. Toen hij de Eucharistie, dit sacrament, instelde tijdens het laatste avondmaal, gaf hij zich totaal, net zoals hij daags daarop zich totaal zou geven aan het kruis. Het misoffer is dan ook het onbloedig kruisoffer, en deze twee zijn één. Het is een offer van uiterste liefde. Liefde van een God voor zijn arme, zondige schepsels. Wie kan dit bevatten? Is er nog iemand die ons meer bemint dan hij? Zoveel liefde. Liefde zonder einde en zonder maat. Wat Jezus deed bij het laatste avondmaal en vervolgens op Golgotha herhaalt hij in iedere heilige mis. En die liefde mogen wij ontvangen als wij ter communie gaan. De vereniging die dan plaatsgrijpt is zo intiem en niet onder woorden te brengen. Is het toeval dat de vele eucharistische wonderen steeds aantoonden dat de heilige hostie een stukje van het heilig hart van Jezus is? Jezus geeft zijn hart aan ons, letterlijk. Het hart waarmee hij ons zo bemint, het hart door de Heilige Geest in de schoot van Maria gevormd. Vele heiligen waren zich ten volle bewust van de grootsheid van dit offer en de liefde die Jezus ons hiermee toont, waardoor ze vaak tranen van liefde weenden tijdens de mis en na het ontvangen van de communie. Beste luisteraar, hoe staan wij tegenover zoveel liefde? Denken wij ook aan het kruisoffer bij de consecratie en de uiterste liefde die Jezus ons daardoor betoonde? Verenigen wij ons met de Allerheiligste Maagd en de heilige Johannes op Golgotha? Zij stonden onderaan het kruis. Wij, als wij tijdens de mis aanwezig zijn, staan wij daar ook naast hen, naast Maria en Johannes. Vaak zijn we te verstrooid tijdens de mis en verenigen we ons in de geest nog niet genoeg met het mysterie dat daar plaatsgrijpt. Het is goed om tijdens dat moment in de Eucharistie ons zowel Christus tijdens het laatste avondmaal als Christus op Golgotha voor de geest te halen. Belangrijk is ook dat de heilige mis met liefde en eerbied wordt opgedragen. Een voorbeeld van heiligheid onder priesters is wel de heilige Pater Pio. Wat een liefde en welk een vurigheid tijdens het opdragen van de heilige mis. De mensen kwamen dan ook van heinde en verre om een heilige mis van hem te kunnen bijwonen. Pater Valentinus, het heilig paterke van Hasselt, gestorven in 1905, was ook zo iemand die zeer innig verbonden was met Jezus tijdens het heilig misoffer, tijdens de Eucharistie. Tijdens de consecratie scheen hij geheel opgenomen in dit heilig mysterie. Andere bekende heilige priesters zijn onder andere de heilige Jean-Marie Vianney, de heilige pastoor van Ars, de heilige Don Bosco, de zalige priester Poppe. Hun vurige liefde voor het Allerheiligste maakte van hen dan ook heiligen. Laten wij dan ook bidden dat de priesters vurig mogen worden en bewust van hun verheven zending als priester. Want zonder priesters is er geen Eucharistie, geen communie, geen heilig sacrament en dus geen werkelijke tegenwoordigheid van Jezus. Zonder Jezus, die de hoeksteen is, is er geen kerk. En Pater Pio zei ooit: het zou makkelijker zijn voor de wereld om te overleven zonder zon dan zonder de heilige mis. Nu zou ik u iets willen vertellen over extasen van heiligen tijdens de heilige mis en miraculeuze communies. De heilige Franciscus Xaverius, gestorven in 1552, ervoer een lange extase toen hij op missie was in India. Hij was van plan om met de vice-koning enkele zaken te regelen. Toen zijn assistent naar hem toegezonden werd om hem daaraan te herinneren, vond hij hem zittend op een lage stoel voor het tabernakel met zijn gezicht opgeheven en zijn handen boven zijn borst gekruist. Aarzelend om hem te storen, fluisterde de assistent een boodschap, maar de heilige Franciscus reageerde niet. 2 uur later werd hij in dezelfde positie teruggevonden, maar deze keer sloeg de assistent erin hem te doen rechtstaan. Toen Franciscus te weten kwam hoe lang hij in extase was geweest, bereidde hij zich direct voor op zijn afspraak. Maar toen hij onderweg was, ging hij opnieuw in extase. Hij stond bewegingsloos tot zonsondergang, tot hij terugkeerde van zijn extase en maar weer naar huis ging. "Mijn zoon," zei hij tegen de assistent, "we moeten de vice-koning een andere dag bezoeken. Deze dag heeft God voor zich alleen gewild." Een andere heilige, Ignatius van Loyola, 1556, de stichter van de Jezuïetenorde. Hij had naar verluid op zijn minst 1 uur nodig om zich voor te bereiden op de heilige mis. Terwijl hij aan het altaar stond, ging hij vaak in extase, die vaak lange tijdsperioden in beslag nam. Of de heilige Franciscus Borgia, 1572. Hij trad in de orde bij de Jezuïeten en hij ervoer zo'n extatische vereniging van zijn ziel met zijn verlosser dat hij vaak de mis begon in de morgen en beëindigde 's avonds bij de vespers. Vanwege de lengte van zijn missen vierde hij de mis zelden met andere mensen. Kunt u wel indenken. Er zijn nog voorbeelden hoor. Theresia van Avila of de heilige Philippus Neri, 1595. Toen hij zijn eerste mis deed, was hij zo overweldigd door vertroosting en vreugde dat hij amper in staat was om de wijn en het water in de kelk te gieten vanwege het overmatig trillen van zijn handen. Dat voortduurde tot het einde van de mis. Hij had meerdere keren extasen, vooral tijdens de opheffing en de communie. Die waren zo intens dat hij het vaak nodig achtte om tegen het altaar te leunen om te vermijden dat hij zou vallen. Zijn extasen waren zo frequent dat de mis 2 uur of meer duurde. Omwille van deze reden moest hij de mis celebreren in een privékapel. Of de andere heilige, een andere heilige, Margaretha Maria Alacoque, 1690. Ze herstelde van een zware ziekte in haar vroege kloosterleven. Ze vroeg de toelating van de overste om in aanbidding voor het tabernakel te blijven gedurende de hele nacht van Witte Donderdag, de nacht die de instelling van het Heilig Sacrament gedenkt. De overste gaf toelating. Margaretha bleef voor het tabernakel van 8:30 s'avonds tot de volgende morgen, bewegingsloos geknield en in extase. Tot de zusters zich verzamelden voor het gebed, toen ze hen vergezelden zonder enig teken van vermoeidheid. Of de heilige Alphonsus Liguori, gestorven 1787. Hij was vaak opgenomen in extase voor het Heilig Sacrament en werd vaak gehoord. En dan zei hij: "O mijn God, mijn liefde, o altijd durende liefde, ik hou van u." De heilige Alphonsus moedigde de veelvuldige bezoeken aan het Heilig Sacrament aan en schreef zelfs een traktaat Bezoeken aan het meest heilige sacrament van het altaar. Het werd in verschillende talen vertaald. Toen hij niet meer in staat was om zelf de mis te vieren vanwege zijn hoge leeftijd, vroeg hij om hem in de kerk te dragen, waar hij dan de missen bijwoonde en uren in gebed doorbracht voor het heilig sacrament. De heilige zei vaak: "Eén ding is zeker, weet dat je in één kwartier die je doorbrengt voor Jezus in het Heilig Sacrament, dat je dan meer verkrijgt dan alle goede werken van de rest van de dag. Of ja, Pater Pio, gestorven in 1868. Het was een priester die gestigmatiseerd was met de wonden van Christus. Zijn extasen tijdens de mis zijn goed gedocumenteerd. Hij stond op om 3 uur 's morgens en spendeerde uren in gebed voordat hij naar het altaar ging. Tijdens de mis ging hij vaak in een extatische toestand waarin hij de passie van onze Heer zag en zijn pijn ervoer. Vanwege zijn mystieke toestand was de heilige pater niet op de hoogte van de tijd en moest hij vaak aangemoedigd worden om verder te doen en voor te gaan naar het volgende deel van de mis. Sommige van zijn missen duurden wel 4 uur of meer. Of de heilige Clara, gestorven in 1253. Ze weende vaak voor het heilig sacrament. Een tijdgenoot herhaalt: toen Clara de communie ging, weende ze warme tranen van liefde en was ze vervuld met het grootste ontzag en de grootste eerbied tegenover de Heer van hemel en aarde, die zich zo klein maakte. Voor haar was de gedachte aan de geconsacreerde hostie zo ontzag inboezemend als die aan God de Schepper. Zelfs in ziekte dacht ze altijd perfect aan Christus en dankte ze hem voor alles wat daarover kwam. En hiervoor bezocht de gezegende Christus haar vaak en hij troostte haar en gaf haar grote vreugden in hemzelf. Thank you. Ik wil u iets vertellen over mensen die de communie op een miraculeuze wijze ontvangen hebben. Een van de bekendste voorvallen is deze in Fatima in 1917. Het was bij de derde verschijning van de engel. Lucia schrijft, ze was toen 9 jaar, de derde verschijning moet hebben plaatsgehad in oktober of einde september, want wij gingen toen de namiddaguren niet meer thuis doorbrengen. Wij gaan van de kleine olijfgaard van mijn ouders naar de grot. Daar bidden wij ons rozenhoedje en het gebed dat de engel ons de eerste keer had geleerd. Terwijl wij ons hier bevonden, verscheen hij ons de derde keer, met in de hand een kelk en boven de kelk een hostie, waaruit enige bloeddruppels in de kelk vielen. Hij liet de kelk en de hostie in de lucht zweven, knielde neer op de grond en bad 3 maal volgend gebed. Allerheiligste drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid u diep en ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle heiligdommen van de aarde, tot eerherstel van de versmadingen, heiligschennissen en onverschilligheid waardoor hij beledigd wordt, en om de oneindige verdiensten van zijn allerheiligste hart en van het onbevlekte hart van Maria, bid ik u om de bekering van de arme zondaars. Dan stond de engel op en nam weer de kelk en de hostie. De hostie gaf hij aan mij en de inhoud van de kelk gaf hij te drinken aan Jacinta en Francisco. Daarbij sprak hij de woorden: neemt en drinkt het lichaam en het bloed van Jezus Christus, vreselijk beledigd door ondankbare mensen. Bied eerherstel voor hun misdaden en troost uw God. Opnieuw knielde hij neer op de grond en herhaalde 3 maal met ons hetzelfde gebed, allerheiligste drie-eenheid, enzovoort, enzovoort. Daarna verdween hij. Aangegrepen door de macht van het bovennatuurlijke dat ons omgaf, volgden wij de engel in alles na. Dat wil zeggen, wij wierpen ons ter aarde, zoals hij, en herhaalden de gebeden die hij voorbad. De invloed van Gods tegenwoordigheid was zo intens dat hij ons helemaal in beslag nam en ons bijna totaal vernietigde. Hij scheen ons zelfs te beroven van het gebruik van onze zintuigen gedurende lange tijd. Overdag werkten wij als bewogen door hetzelfde bovennatuurlijke dat ons daartoe aanzette. De vrede en vreugde die wij voelden was groot, maar alleen inwendig. De ziel was helemaal in beslag genomen door God. Francisco riep uit: ik zie graag de engel, maar het ergste is dat wij niet meer in staat zijn om iets te doen. Ik kan zelfs niet meer lopen. Ik weet niet wat ik heb. Enkele dagen later vroeg Francisco aan Lucia: de engel gaf u de heilige communie, maar wat gaf hij aan mij en Jacinta? Jacinta kon niet wachten tot haar nichtje antwoordde en jubelend kwam zij ertussen. Hetzelfde, de heilige communie. Hebt je niet gezien dat het heilig bloed was dat uit de hostie vloeide? Alsof hem opeens een licht opging, riep Francisco uit: nu begrijp ik het. Ik voelde dat God in mij was, maar ik wist niet hoe. Dan knielde hij neer met zijn zusje en nichtje, en lang, heel lang herhaalden zij het schone gebed dat de engel had gebeden. Allerheiligste drie-eenheid, enzovoort, enzovoort. Beste luisteraars, verschillende ongewone communies werden gedocumenteerd in het leven van de heilige Catharina van Siena. De prior van het klooster had verboden om haar de communie uit te reiken om buitengewone manifestaties te vermijden die de mensen die met hen in de diensten waren zouden afleiden. Na de mis omgaf een fel licht het altaar en in het midden daarvan verscheen een visioen van de heilige drie-eenheid. De Vader en de Zoon gezeten op tronen met de Heilige Geest boven hen in de vorm van een duif. Een hand van vuur die een hostie vasthield kwam uit het visioen en de hostie werd op de tong van de heilige Catharina geplaatst, die in extase was gegaan. De biechtvader verhaalt: verschillende individuen die geloofwaardig zijn, verzekerden me dat wanneer ze in de mis waren, waarin Catharina de heilige communie ontving, ze duidelijk zagen dat de heilige hostie ontsnapte uit de handen van de priester en naar haar mond vloog. De hostie ging haar mond binnen gelijk een klein steentje dat van op afstand met kracht gegooid werd. Broeder Bartolomeus, professor in de schrift en prior provinciaal van de orde voor de Romeinse provincie, vertelde mij ook toen hij Catharina de heilige communie gaf, dat hij de hostie voelde ontsnappen, niettegenstaande zijn inspanningen om de hostie te blijven vasthouden. Beste luisteraar, wonderlijke dingen. Heel de geschiedenis is er een strijd van het goede tegen het kwade. De goede tegen de kwade. Deze strijd zal een hoogtepunt bereiken op de vastgestelde tijd, op Goede Vrijdag. Daar wordt Jezus vermoord aan een kruis en men zegt wel eens, God schrijft recht op kromme lijnen. En als er één lijn krom was, dan was het wel de dood van zijn zoon. Maar God gebruikt de dood van zijn zoon om ons te redden van de eeuwige dood. Jezus was op een punt gekomen dat hij moest kiezen voor de kruisdood. Het was dat of vluchten. En hij koos voor God. En zo koos hij voor ons, de mensen. Hij wilde de mensen ook voeden, letterlijk voeden. De Heer geeft nog steeds zichzelf in de heilige communie. Laten wij in deze 40-daagse vastentijd de Heer toch maar vaak ontmoeten. Zo bereiden we ons goed voor op Pasen en eens op de definitieve ontmoeting met Jezus Christus. Voordat het zover is, wil de Heer ons helpen in het leven. Hij is de allereerste in ons leven. En als we dat erkennen, dan is ons leven in orde. Zo niet, dan dreigt het scheef te lopen. We kunnen namelijk scheef groeien, waardoor de neiging ontstaat naar minder goede dingen. De Heer helpt ons om te onderscheiden wat belangrijk is en wat waarheid is. Wij mensen kunnen waarheid vaak niet goed onderscheiden van onwaarheid. We kiezen soms iets verkeerds in plaats van het goede. We verlangen soms verkeerde dingen, waardoor we onrustig worden. In deze vaste tijd schenkt God ons een tijd om onze keuze voor Hem te vernieuwen, om helemaal voor Hem te kiezen. En als we voor de Heer kiezen, dan inspireert Hij ons om voor onze medemensen te kiezen. Nog een goede vaste tijd.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze catechese voor de donderdag in de derde week van de 40 dagen tijd, gebracht door priester Karen Loots. U kan deze en alle voorgaande afleveringen terugvinden op onze website radiomaria.be. Nog een gezegende vaste tijd gewenst.